op school, op de, waar je ook bent, teksten kent. Want juist daar wil Satan ons pakken. En juist daar wil hij ons breken. En daar is het woord van God wat staat. En serieus waar, mensen kunnen soms zoveel, die schepselen, die kunnen ons zoveel aandoen soms, dat zelfs vertrouwen niet meer mogelijk is. En dan denk ik aan plekken waar misbruik is geweest, in familie en gezinnen. Hoe kan je dan nog een vader God promoten vanuit Gods woord? Wanneer sportleraar enzovoort enzovoort en zelfs de geestelijkheid mensen vreselijk hebben aangetast. Dan mag Gods woord erboven komen. Boven de gevoelens, boven de emoties. Laat God gevoelens en emoties weg? Nee, helemaal niet. Want in vers 13 en 14 zien ze weer terugkomen. Daar kom ik straks op. Maar hier laat David zien, het is zo. Zo werkt het. We verwachten het van de genade. We vannacht verwachten het vanuit Gods woord. En er is nog meer. Mag ik de volgende? We verwachten het van Gods oordeel. Want uiteindelijk zou je natuurlijk kunnen denken, als je dit rijtje opsomt, wat David zegt. Ze loeren op me, ze pakken me, ze achtervolgen me. Het is natuurlijk heel verleidelijk om ze dan terug te pakken. Om zelf te gaan staan en zeggen, en nou ga ik het regelen. En ik zal ze van repliek dienen. En ik zal ze gaan terugslaan. Oog om oog, tand om tand. Laten we gaan. En laat ik eens een brief schrijven. Of laat ik een keer opstaan tijdens de vergadering en de waarheid gaan zeggen. Nou, noem al die gedachten maar op. Maar David legt deze vraag bij God neer. Want we waren in gesprek met boven. Andere kanten konden we niet meer op. We zaten zo vast. En dan stelt David de vraag aan God in vers 8. Zouden zij, die belagers, bij zoveel onrecht vrijuit gaan? En eigenlijk zegt David, Heere God, ziet u het wel? Al die mensen, die miljarden die op aarde rondlopen, ziet u dat leed echt? Ziet u ook mijn leed, terwijl ik zo verborgen zit in mijn schuilplaats, in het diepste van mijn ziel? Ziet u wel? En die vijanden die echt slachtoffers maken, gaan ze echt vrij uit bij u? Kan het u überhaupt iets schelen wat er hier gebeurt in mijn gezin, in mijn wereld, in mijn leven? Doet het u wel iets? Stort de volken neer in toorn, o God. En David legt het oordeel wat we misschien zelf geneigd zijn om uit te gaan voeren, legt het bij God neer. Heere, doet u het maar. Want ik geloof vanuit uw heilig woord dat er een dag zal komen dat de Heere zal oordelen de levenden en de doden. En dan, mag ik de volgende? Dan zien we ook dat er antwoord op komt. Ja, de Heere heeft gezien. Ja, de Heere ziet wel degelijk. En David belijdt het Heer. U hebt mijn omzwervingen geteld. Al die pogingen. Al die gebeden. Al die manieren om het goed te doen. Alle goed bedoelde dingen. Alle misstappen. Alles wat verkeerd is gegaan. U hebt mijn omzwervingen geteld. We zien hier dat er een God is die ziet, die hoort. Geen enkele stap die wij maken ontgaat God. En alle tranen die in stilte gehuild zijn. God zegt, ik doe ze in mijn kruik. En een kruik in het oude Israël is iets waar je kostbare dingen in deed. Parfum, zalf, dure melk of andere dingen. God verzamelt onze tranen in een kostbare kruik. Al mijn tranen worden gezien. En ze doen God dus iets. Als God ze bewaart in de kruik, dan zijn ze kostbaar. Dan leidt God met ons mee. En sterker nog, er staat dan, staan zij niet in uw register? Kortom, ze staan opgeschreven in uw boek. Al die dingen die wij gedacht, geroepen, gesmeekt, uren tot het eelt van onze knieën gebeden hebben. Het heeft dus zin. Het doet God echt iets. En deze psalm laat zien, het doet iets wanneer je uren bidt en niks hoort. Het doet iets wanneer je bidt voor het goede en het kwade je overkomt. Wanneer het kwaad goede mensen treft. Het doet iets. Het wordt geregistreerd. En het einde van de tijden mogen lezen in het boek Openbaring. Daar zal geen tranen meer zijn. Maar daar zullen de boeken des levens opengaan. En er zal alles naar voren komen. En die belagers zullen daar voor Gods troon moeten verschijnen. En als elke knie zich buigt voor Jezus, is het niet alleen de gelovige knie, maar dat ook werkelijk elke knie zal zich buigen. Dus ook van de belagers zullen onderworpen worden aan de koning Heer Jezus. Dat is wat Gods woord ons leert. En dat moet ons behoeden om gekke stappen te zetten. Om nog meer omzwervingen te maken. Maar dicht bij het woord van de Heer te blijven. God ziet het wel degelijk. Wordt de volgende? En nu lijkt er een herhaling plaats te vinden, vers 11 en 12. Een herhaling van vers 4 en 5. Opnieuw zegt David, in God prijs ik het woord. Hij herhaalt het. Ja, ik sta, het is zo. Ik prijs het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. En opnieuw herhaalt hij. Inderdaad, wat zou de mens mij kunnen doen? Als God het oordeel in handen heeft, als de genade bij God is, als alles bij God wordt bewaard, wat zou een sterveling dan kunnen doen wanneer ik mij aanmeld bij de Allerhoogste? Maar er zit wel een mooi verschil tussen vers 4 en 5 en vers 11 en 12. En dat is het zinnetje, in God prijs ik zijn woord of in de Heere prijs ik het woord. Het lijkt hetzelfde, maar is het niet. In vers 5 staat er, in Elohim prijs ik zijn woord. En Elohim is eigenlijk een beetje een vaag, nou niet vaag, het is een godsnaam, maar het is nog vrij breed. De God. God die breed, hoog, hoogte, diepte, breedte, lengte is, dat is God. Een mooie naam. Maar de ervaring van David brengt hem in vers 11 bij, in Yahweh. Prijs ik het woord. Hier staat de godsnaam. En als goed als je de HSV hebt of de Statenvertaling, dan zie je het ook in hoofdletters Heere staan. En als dat er staat in je Bijbel, dan wordt daar de godsnaam gebruikt. J-H-W-H. En dat is de God van een verbond. Dat is een God van intimiteit. Die we mogen kennen, niet als de God, maar onze God. Mijn God. De God die ik vertrouw. De God die ik ken, de God waar we een verbond mee hebben, waar ik belofte aan heb gedaan. En dat is ook precies wat in vers 13 staat. O God, op mij gerusten geloften aan u gedaan. Daar komt dat verbond naar voren. En dat is niet zomaar een God, maar het is mijn God. El Elohim wordt Yahweh, de God van mijn volk. Ik ben die ik ben. Hij is er. En zo proef je het enthousiasme van de schrijvende David, maar ook de bevestiging. Want wat er ook gebeurt, en dat leed inderdaad, die schepselen, die kunnen je wat aandoen. Maar ik sta vast. Op basis van mijn ervaringen. Op de basis van Gods woord. En op basis van het verhaal van anderen. En dan zien we de kracht van de Heilige Geest, die daar dwars doorheen gaat werken. Die dwars tegen ons gevoel en emotie ingaat en zegt, ga staan op de belofte van de Heer. Ga staan in dat woord van God en zorg dat dat je leidraad is. En zo sluit de psalm af. Ik vrees geen mensen, maar ik vrees God. Uiteindelijk komt er iets voor ogen. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Ik heb iets beloofd. Dat verbond, ik zal met dankzegging zal ik het nakomen. David zegt niet, ach, ik heb nu een momentje, een spiritueel momentje. En ik roep wat en ik blaar wat en ik zit wat in meditatieve houding. En daarna gaat het leven gewoon weer verder. He, dan zijn we weer even in balans. Nee, hij zegt, ik ga het nakomen. Ik ga dat doen in mijn leven. Ik ga het toepassen in mijn leven. En misschien ook vandaag, als je dit verhaal hoort, dan kan je nu hier denken, ja, amen, halleluja, prijs de Heer. Ja, tuurlijk, gaan we doen. Maar morgen op je werk, morgen, nou op school is het niet meer even nu, in je vakantietijd, met je vriendjes, sport, weet ik wat je allemaal gaat doen. Maar dan komt het erop aan. Ga je doen wat je belooft. Ga je met dankzegging nakomen. Dus niet onder mopperen en onder chagrijn, onder dankzegging nakomen. Want David heeft heel veel reden om te danken. Die noemt hij nog even op in het laatste vers. Ten eerste, waarom zou hij met dankzegging het nakomen? Ten eerste, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Dat is wat we ook vieren met avondmaal. U heeft onze ziel gered van de dood. Niet omdat wij zo geweldig waren. Niet omdat David nou de juiste beslissingen had genomen overal in zijn leven. Wel degelijk niet. Maar omdat God het gedaan heeft. God zegt, ik red jullie van de dood. En wat David nog niet kon begrijpen, mogen wij zien door de Heilige Geest vandaag. Dat het de Heer Jezus is, die onze ziel redt van de dood. En uiteindelijk zijn wij het niet die onszelf behoeden voor struikelen. Maar terecht zoals David zegt, hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed. En wat brengt het als God onze ziel redt van de dood en brengt tot hem? Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Hij zegt niet strakjes, als je sterft, dat het dan de vraag is, nou zal ik dan misschien wel of niet in het licht gaan wandelen? Hij heeft het over het heden. Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Alles is duister rondom David. En zo sluit deze psalm af. Alles om mij heen is donker. Maar God is het licht van deze wereld. Die in de duisternis van ons leven is gekomen. En dat heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Wat konden schepselen doen naar de Heer Jezus? Wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem ook niet overgeslagen. De schepselen hebben zelfs de Heer Jezus niet overgeslagen. Ze belaagden hem. Hij is bespuugd, met een doornenkroon gekroond. Ze hebben de vreselijkste dingen over hem gezegd. Hij is afgeserveerd als de loser van deze wereld. Dat hebben ze met Christus gedaan. Laat staan wat ze doen met zijn volgelingen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, deze tekenen van dat lijden en sterven, de beker, het lichaam, de tekenen van dat lijden en sterven. Neem het mee. Herinner het. Herinner het dat een schepsel ons niks kan aandoen. Nee, David heeft gelijk. Het wordt ook een bevestiging. Een schepsel kan ons niks aandoen. Want wel onze ziel is gered van de dood. Hij heeft ons voor struikelen behoed. Zodat wij kunnen wandelen voor Gods aangezicht. En zo mogen wij in het licht van de Heer Jezus gaan wandelen. Niet omdat wij zo goed zijn. Christenen zijn geen haar beter dan niet-christenen. Maar omdat christenen zeggen, er is er één die geboet heeft voor onze zonde. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft ons voor struikelen behoed. Wij zouden neergelegen hebben, neergeveld zijn. Als dorre doodsbeenderen in de woestijn die we er zelf van gemaakt hebben. Maar God geeft ons de nieuwe adem. Omkleedt ons met zijn lichaam en zijn vlees. En blaast ons met de Heilige Geest zijn adem in. Opdat wij zouden gaan staan en voor Gods aangezicht wandelen. En wie kan voor Gods aangezicht wandelen? Alleen zij die rechtvaardig zijn. En dat is wat we met avondmaal vieren. Rechtvaardiging door het bloed van Christus. Zodat wij voor Gods aangezicht wandelen. In het licht van de levenden. En zo wil ik afsluiten. Wat leren we? Mag de volgende? Wat leren we van deze bemoedigende psalm van David? David was geen bluffer. Hij was nooit geclaimd dat hij niet bang zou zijn. Hij was geen gevoelloze macho. David wist dat hij stomme dingen kon doen. Maar hij wist ook Gods woord. En ik wil je ook meegeven dat waar jouw angst ook vandaan komt, vanuit het verleden, vanuit het heden of vanuit de toekomst, van aardse of geestelijke krachten, van mensen of van demonen, laat ons het geloof vasthouden. En we zullen onze kracht vinden in het woord van God. Hervinden en ontdekken dat al onze kracht in God is. Leef uit Gods genade. Leef uit Gods woord. En leef ook uit Gods rechtvaardige oordeel. Waardoor we in Gods licht mogen leven. En deze uitspraak van Spurgeon is waar ik mee wil afsluiten. I've learned to kiss the waves that throws me up against the rock of ages. Ik heb geleerd de golven van het leven te kussen, zolang die golven zich maar werpen op de rots aller eeuwen. Jezus Christus, onze Heer. En als we aan die rots gaan bouwen, dan bouwen we niet voor niets. Dan is ons huis niet gebouwd op zand, maar op de rots. En wie, wat zou een schepsel dan kunnen doen? Die vraag mag je zelf beantwoorden. Geprezen is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij brengt ons in zijn licht. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel. Heer, wat kunnen wij ons soms als David voelen? Benauwd, bekneld, vastgelopen in menselijke redeneringen. Vastgelopen in geld en goed en de verwachtingen van mensen. Wat kunnen we soms klem zitten in ons denken, in onze ziekte, in onze depressies. Heren, dan is er nog maar één weg om te zoeken. Dat is de weg naar boven. Wees ons dan genadig, o God. Heer, want soms kan het leven zo zwaar zijn dat we het niet meer weten. Heer, en voor we het weten duwen we u van ons af. Maar we bidden, Heer, houd ons vast door uw woord. Leer ons uw woord te overdenken, het tot ons te nemen, ons eigen te maken. Want dat woord staat vast. Woorden die niet zomaar zijn opgeschreven, maar waarheid zijn. Waarheid bevonden zijn in mensenlevens die met u onderweg waren. Dank u wel, Heer, dat u zelf het levende woord bent. Wat ook in onze hart geschreven wil worden door uw Heilige Geest. Heer, we bidden u voor alle van ons die soms zo vast kunnen zitten. Heer, die het gevoel hebben geen vertrouwen meer te kunnen hebben in mensen, instanties of zelfs soms in u. Dank u wel, Heer, dat u dat vertrouwen weer wilt opbouwen. En dat u realistisch genoeg bent om in te zien dat we inderdaad belaagd worden. Dat er zoveel duistere machten en krachten werkzaam zijn in deze wereld. Dat mensen inderdaad lijden en zelfs overlijden. Heren, dan weten we het soms niet. Dan kunnen we slechts vluchten tot u. En dank u wel, Heren, dat er bij u geen nummertje zijn. Niet één van de velen. Maar dat u zegt in uw woord dat u al onze omzwervingen geteld heeft. Dat al onze gehuilde tranen in uw kruik als kostbaar verzameld worden. En ieder ding wordt geregistreerd in het boek des levens. Om op de dag des oordeels vergolden te worden. Heren, behoed ons dan voor eigen domme acties. Heer, dat we voor eigen rechter willen spelen. Maar leer ons om als de Heer Jezus de minste te zijn. Om soms dan maar als een schaap naar de slachtbank geleid te worden. Maar uiteindelijk wetende dat u regeert. Dat u onze ziel beveiligt uit de dood. Dat u het bent die uiteindelijk ons behoedt voor misstappen. Wilt u zo werkzaam zijn in onze levens. En dan mogen we u ook danken voor de tafel die gereed staat. Waarin u daadwerkelijk ook heeft laten zien dat u onze ziel beveiligd heeft voor de dood. Daar waar de tekenen van dat lijden zichtbaar worden. In uw Zoon Jezus Christus, die zonder zonde was en toch behandeld is met spot. Die bespuugd is, die mishandeld is. Heere, de Zoon van God, gehangen aan een kruis. Hoe diep kon de wereld zakken? Heer, en terecht stond de vraag, wat zou een schepsel dan kunnen doen? Nou, een schepsel kan helemaal niets. Maar de Heere van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, heeft de Heer Jezus doen opstaan uit de dood, door uw opstandingskracht. En mag die kracht in ons leven werkzaam zijn, dat wanneer wij het niet meer weten, geen kant op kunnen vluchten, wij wonderen van u verwachten mogen. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Geef ons dat geloof, maar ook het vertrouwen en de bereidheid om ook de tekenen van brood en wijn te aanvaarden. Want het ligt niet bij ons. Er is niets van ons bij. Het is allemaal genade. Verkregen uit de liefdevolle God die deze wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gestuurd heeft, opdat niemand verloren gaat, maar dan ieder die gelooft, eeuwig leven.